Geliefde gemeente, jongens en meisjes, jullie hebben denk ik deze weken vast wel gehoord wat het woord advent betekent. Advent betekent komst of aankomst. En daarmee wordt bedoeld de komst van de Heer. De komst van de Heer Jezus Christus. En in deze adventstijd denken we aan de komst van de Heer Jezus in deze wereld, het vlees geworden woord, zijn eerste komst. Maar komst van de Heer, dat betekent ook, zoals we vanmorgen zagen, dat de Heer in ons hart moet komen wonen en werken door woord en geest. Maar advent betekent ook de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dat accent dat mag ook wel degelijk eens belicht worden in de adventstijd. En dat is ook wat de tekst deze avond van ons vraagt. Het gaat, zou je kunnen zeggen, bij de adventsverwachting steeds over het komen. Komen van de Heer Jezus Christus. Komen is dus een heel belangrijk woord in de adventsverwachting. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het evangelie ook in dat ene woord is vervat. Kom. Nou, dat is ook het woord wat een centrale plaats heeft in onze tekst. Kom. En met de hulp van de Heere willen we daarna luisteren. We schrijven boven de preek. Kom. Twee gedachten. Dat is het biddend verlangen van de geest en de bruid. In de tweede plaats is dat ook de nodiging van de bruidegom. Kom. Het biddend verlangen van de geest en de bruid. En de nodiging van de bruidegom. Het boek Openbaring is niet het meest eenvoudige Bijbelboek. Met wisselende beelden wordt ons geschetst wat de toekomst is van de kerk van God. En wat ook de weg is naar die toekomst. Met wisselende beelden wordt duidelijk gemaakt dat God bezig is zijn belofte te vervullen. En in het boek Openbaring laat de Heere aan zijn beproefde en vervolgde kerk zien waar het nou op aankomt en waar het naartoe gaat. Wat is de toekomst van Gods kerk? Zou jij dat weten? Wat is nou de toekomst van Gods kerk? Dat is niet dat de kerk hier maar mag blijven bestaan. Maar de toekomst van Gods kerk is de bruiloft van het Lam. Het nieuwe Jeruzalem. Dat God alles en in allen zal zijn. Dat God volkomen tot zijn eer zal komen. En als dan in het boek Openbaring wordt beschreven wat dan de weg is naar die toekomst toe, dan blijkt dat heel deze wereld uiteindelijk moet meewerken. Al willen ze dat niet. Maar het gebeurt toch. Dat zelfs het beest dat opkomt uit de zee, de Satan en al zijn trawanten dat tegen Gods werk, Gods kerk werkt, dat hij zelfs moet meewerken ten goede van Gods kerk. Maar dat betekent ook dat voordat het zover is, de dag der dagen komt, de kerk wel door veel strijd heen moet. Dat is vanwege die vijandschap tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En daarom heeft Gods kerk hier op aarde nooit rust. Tot de dag der dagen blijft Gods kerk een strijdende kerk. En Johannes ziet iets van de toekomst van Gods kerk. En middels die openbaring wil de Heere zijn kerk vertroosten. Vertroosten als ze weer verder moet in deze donkere wereld. Je zou kunnen zeggen, samengevat, dat Christus zijn kerk op twee manieren vertroost. Dat komt in het boek Openbaring heel duidelijk naar voren. Allereerst vertroost hij zijn kerk door te laten zien dat hij het is die regeert. Hij is koning der koningen en heren der heren. En waaruit blijkt dat? Dat hij het lam is dat staat als geslacht. Dat hij waardig is de boekrol met de zeven zegelen te ontsluiten. En de boekrol af te rollen. Het beeld dat hij de geschiedenis van de wereld in zijn hand heeft. En dat hij deze wereldgeschiedenis als het ware af laat rollen. Het tweede waar hij zijn kerk mee vertroost, is dat hij weer zal komen. Hij komt. De tijd van de beproevingen, van de verdrukking, blijft niet voortbestaan. Maar het gaat allemaal toe naar het laatste heilsfeit dat zal gebeuren. Christus komen op de wolken in heerlijkheid. Ook deze dag zal daaraan meewerken. Dat zet ook een kerkdienstgemeente onder een bepaalde hoogspanning. Ook vandaag worden we weer voor Gods rechterstoel gebracht. En is deze dag eeuwig winst of eeuwig wee? Hij zal komen. En daarmee troost hij zijn kerk. Midden in de verdrukking, midden in de aanvechtingen. En het valt op dat onze tekst geklemd staat tussen twee bemoedigende woorden die hetzelfde zijn. Vers 12 en vers 20. Daar zegt Christus tot zijn vervolgde en verdrukte kerk: ik kom. En dat maakt hij ook duidelijk in het 16e vers als hij dan zegt: ik ben de wortel van het geslacht Davids. Ik ben de morgenster. En die twee beelden, de wortel van een plant of boom, je zou het ook kunnen vertalen als een fundament van een gebouw, en de morgenster, die hebben iets gemeenschappelijks. Want ze zijn allebei het begin van iets groots dat staat te gebeuren. Een wortel voedt een metershoge boom, of een fundament draagt een groot, zwaar gebouw. En de morgenster, die blinkt als de meest felle ster voordat de dag aanbreekt. Maar zoals u misschien wel weet, net voordat die morgenster aankomt, voordat die gaat blinken, is het de nacht op zijn meest donkerste. Net voordat de dag aanlicht, is het helemaal donker. Nou, dat is het beeld van Gods kerk. Midden in die donker, midden in die duisternis, gaat de morgenster op. Teken, ik kom, de dag breekt weldra aan. Het duurt niet lang meer. Die morgenster, dat was zo vertroostend en bemoedigend voor wachters die stonden op de muren van de stad en heel de nacht in het duister hadden getuurd of ze ook mogelijk vijandige tegenstanders zouden opmerken. De morgenster, daar keken schippen naar uit in een nachtelijke storm. Dat de dag mocht aanlichten. De Heer Jezus zegt, midden in de nacht waarin de kerk zich bevindt. De nacht van de verzoeking. De nacht van de storm die woedt over Gods kerk. Ik kom, het duurt niet lang meer. Ik vergeet u niet, ik verlaat u niet. De bruiloft breekt weldra aan. Nog even en ik kom u als de bruid eeuwig thuis halen. Dan mag de kerk het eeuwig weten. Om eeuwig met hem verenigd te zijn. Ik kom en alle oog zal hem zien. Dat is de troost voor Gods kerk. Als ze voelt dat de Satan rondgaat als een brissende leeuw. Zoekende wie hij zou kunnen mogen verslinden. Dat is toch troost voor Gods kinderen als ze voelen dat ze heen en weer geslingerd worden tussen twijfel en hoop. Als ze aangevochten en bestreden worden. Als er die influisteringen zijn, wat denk je wel niet dat jij zaligheid zou kunnen ontvangen van hem? Moet je eens kijken wat je ervan maakt in je leven. Dat is tot troost voor Gods kerk als ze moe zijn van het strijden tegen de zonde. En steeds maar weer moeten leren dat ze er zelf nooit een zonde eronder krijgen. Moe zijn van het bidden, niet meer kunnen bidden. Moe zijn om nog te zondigen. Dan lijkt het soms wel dat er helemaal niks meer overblijft van het werk van de Heer. En dan kun je wel eens aan alles twijfelen. Zou de Heer wel ooit in mijn leven begonnen zijn? En tegen die kerk zegt deze bruidegom: ik kom. Al lijkt het er misschien niet op, maar ik zeg het je, ik kom. Want die oude slang, hij is overwonnen. Immers heeft het lam hem overwonnen en zal het lam overwinnen. Hij houdt alles in zijn hand. Kijk, en als je daar bij momenten iets van mag zien, dan komt er ook een verlangen naar hem. Niet voor niets wordt toch het beeld gebruikt van een bruid en een bruidegom. Wat is nou een bruid die niet verlangt naar haar bruidegom? Dat is toch geen bruid waar. Nou, zo is het in het leven van Gods kerk toch ook van die momenten dat de verwachting is op hem. Het verlangen is naar die dag waarop de verlossing volkomen zal zijn. Waar blijft Gods kerk als hij niet zou zeggen: ik kom. Kijk. En dan gaat die roepstem van de bruidegom weer klinken in het hart van de bruid. De Heer Jezus zegt: ik kom. En die aankondiging echoot in het hart van de bruid: kom, Heer Jezus. Je weet wel, jongens en meisjes, dat er plekken zijn waar je zo'n prachtige echo hebt. Waar je zo hard kan schreeuwen en dan hoor je jezelf weer terug. In een hele grote oude kerk kun je dat natuurlijk niet doen. Maar je weet wel dat je daar ook zo'n echo hebt. Maar in een fietstunnel kun je dat natuurlijk wel doen. En misschien ben je wel eens op vakantie geweest. Ergens in Zwitserland of een ander land waar allemaal bergen zijn. En als je dan roept, dan hoor je jezelf soms een seconde later weer terug. Nou, als je nou zou roepen: ik kom, dan hoor je alleen het woordje kom terug. Dat laatste woordje. Nou, zo staat het hier tussen die twee uitroepen van de bruidegom: ik kom. De bruid antwoordt: kom, Heer Jezus. Dat is het beeld wat u in gedachten moet houden bij deze tekst. Kom. Dat is de echo van het roepen van de Heer Jezus: ik kom. Want de bruid verwacht immers haar bruidegom. En als de bruidegom, als ze de bruidegom hoort roepen: ik kom, dan kan de bruid niet wachten en dan zegt ze: kom dan. De bruidskerk ziet uit naar de volle glorie van de bruidegom, om hem daarin te mogen aanbidden en te verheerlijken. De bruid verlangt naar de echtvereniging met de bruidegom, op het moment waarop dat werkelijkheid zal zijn. En de geest en de bruid zeggen: kom. En die het hoort zeggen: kom. Omdat je er zoveel mee wilt nemen in die bruiloftstoet, naar de bruiloftzaal, naar de echtvereniging van de bruid en de bruidegom. Maar gemeente, wat is dat ook tegelijk ontdekkend onderwijs voor Gods kerk. Het is de echo van de Heer Jezus die moet resoneren in het hart. Want ook in het leven van Gods kerk is van zichzelf geen vragen naar de bruidegom. Er is niemand die vraagt: kom toch alstublieft. Ze roept omdat ze de stem van de bruidegom heeft gehoord: ik kom. Omdat hij heeft beloofd en heeft toegezegd dat hij zijn werk af zal maken. Omdat hij zegt dat hij volkomen verlossing zal geven. Omdat hij het hart volkomen zal vervullen met zijn liefde. omdat hij zalig maakt. Daarom komt er die echo in het hart van Gods kinderen. Kom, Heer Jezus. Dan begrijpt u wel welke vraag ik vanavond ga stellen. Ik zeg het niet goed. De vraag die Christus u stelt. Hebt u mijn roepen al gehoord? Heeft dat weerklank gevonden in uw hart? Kent u die stem? Kom, Heere Jezus. In het bijzonder als u door genade iets mag kennen van dat leven in de vreze des Heren. Wanneer was dat verlangen voor het laatst? Kom, Heere Jezus. De Heere wil u daartoe opwekken. Dat is zijn werk. Want is het bij u donker? Is het bij u stil van binnen? Leidt u onder het gemis van zijn nabijheid? Hij zegt het ook deze middag. Ik kom. Ik zal mijn werk afmaken. En als dat woord in uw hart resoneert, dan moet de duisternis wijken. En dan wordt dat koude hart van u vervuld met zijn liefde. Dan wordt zijn toezegging uw gebed. Dan gaat u bidden, kom. Omdat u heeft gehoord dat hij zegt, ik kom. De roep om de komst van de Heer Jezus is een echo van zijn belofte. En dat kan alleen maar in ons hart echoen als we leren luisteren naar zijn stem. En luisteren naar zijn stem leer je in de weg van geloof en bekering. Wat is dat? Nou, om maar in hetzelfde beeld te blijven, dat betekent dat je alle stemmen van deze wereld uit moet zetten. En dat je een en al oor moet worden voor de Heer. Soms moet je dan maar letterlijk het geluid uitzetten als je je Bijbeltje opent. Dan moet alles aan de kant. Dat betekent ook een totale ommekeer in mijn leven. Niet wat ik graag wil horen is bepalend, maar wat hij zegt. Hij bepaalt wat ik moet horen. Niet mijn wil, maar zijn wil geschieden. Horen wij de stem van de Heere? Zoekt u die momenten waarop u stil kunt worden voor God? Hoe leer je dat dan? Hoe leert Gods bruidskerk dan hem verwachten? Nou, wie bidt dat nou eigenlijk? Ja, dat bidt de bruidskerk. Ja, maar u ziet ook wel in uw Bijbeltje dat er wel wat voor staat. De geest en de bruid zeggen kom. Dat is wat de Heilige Geest je leert. Hij, de grote bruidswerver, die de zwarte, bezoedelde bruid lokt en trekt. Hij is het die het bloed van Christus toepast aan zondaarsharten. Hij is het die harten opent, die het verstand verlicht en die de wil ombuigt. Hij fluistert het in het hart, kom. Zodat je het leert nazeggen, kom. Hij is het immers die het alles neemt uit de Vader en de Zoon. En het uitdeelt en toepast aan zondaarsharten. Hij is gericht op de bruidegom Christus. Hij wil dat de bruidegom wordt verheerd. Dat is immers het liefste werk van de Heilige Geest. En daarom dat die echo klinkt in het hart van mensen, dat is nou het werk van de Heilige Geest. En dat is wat Gods kerk ook altijd weer moet leren. Deze morgen heeft het ook al heel nadrukkelijk geklonken. Dat de Heer Jezus daartoe in deze wereld is gekomen. Dat hij daarom in het lijden is gekomen en is gestorven. In deze wereld gekomen om mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ik ben gekomen om u van de eeuwige ondergang te verlossen. Ik ben de blinkende morgenster. Ik ben de wortel van David. Ik was er al van eeuwigheid. En ik zal er van eeuwigheid zijn. En ik zal die dag doen aanbreken. Ik heb het verdiend. En de Heilige Geest past dat toe. Onwederstandelijk of alles overwinnend, zo kun je het ook zeggen. Zodat het hardste hart moet worden verbroken. En zodat de grootste zondaar gaat bedelen, wees mij de zondaar genadig. En als je daar iets van mag gaan ontdekken in je hart en leven, dan kun je toch niet anders erkennen dan dat dat het werk is van de Heilige Geest, die lieve Geest, die mijn hart opende, mijn verstand verlichtte en mijn wil omboog. En in het leven van de genade wordt dat alleen maar steeds een groter wonder. Dat wordt steeds meer ingeleefd. Wat ben ik toch zonder het werk van de Heilige Geest? Dan heb ik ook geen verwachting. Dan moet ik erkennen en belijden dat ik ook niet uitzie naar zijn komst. Maar op dat moment mis je wel de levende hoop. Mis ik wel de ware troost. Want die ware troost, zoals de catechismus daarover spreekt, het eigendom van Jezus Christus, dat is wel een totale troost die vraagt, die verwacht naar de volkomen gemeenschap. Dan weet je wat zo erg is. Dat die echo roep die de Heilige Geest in het oor fluistert, dat wij die kunnen verstommen. Of heeft u daar geen last van? Dat we zo snel verslappen. Dat we net zijn als de wijze en dwaze maagden. Ze vielen wel allemaal in slaap. Ook Gods kerk kan in slaap vallen. Dat wil zeggen dat ze niet ingespannen uitzagen naar de komst van de bruidegom. Wat kan het verlangen naar de komst van de Heer Jezus naar de achtergrond dringen door een slordig leven? Of omdat we in zonde vallen? Of omdat we in beslag worden genomen door de zorgvuldigheden van het leven? Of dat we zo in beslag worden genomen door het onderhouden van onze sociale contacten, het zij digitaal, het zij niet digitaal? Dan bedroeven we de Heilige Geest. Dan bedroeven we de Geest. Zodat er niet die levende verwachting is. Wat gebeurt er dan als de Heilige Geest wordt bedroefd? Nou, dan trekt de Heilige Geest een voelbare, merkbare werking in. En dan horen we niet meer dat de Heilige Geest het zucht, het roept, kom, Heer Jezus. Omdat we onze oren niet tot hem hebben gewend. Omdat ons hart vervuld is met andere dingen. En niet vervuld is met de eeuwige toekomst. Van de bruiloft, van het lam. Dan hebben we het te goed in deze wereld. En is er geen verlangen naar hem. Zou dat een van de redenen kunnen zijn in onze tijd? Dat je soms zo weinig merkt van dat krachtige, doorbrekende werk van de Heilige Geest. Dat ook God levend gemaakte kerk zo gebukt kan gaan onder de zonde en onder de moeite en onder de zorgen. Omdat die hoop op de eeuwige toekomst niet levend wordt gehouden. Omdat we zomaar weer in het donker zitten. Dan is het nodig dat we ons bekeren. Ook opnieuw. Dat we de Heilige Geest smeken. Of dat hij zijn genadige werking niet wil inhouden. Maar krachtig wil doorwerken. Zodat we worden opgenomen in de roepstem van de Heilige Geest. Kom, Heer Jezus. Kom haastelijk. Meegenomen worden met het zuchten van de Geest. Zoals we dat lezen in Romeinen 8. Waar staat dat heel de schepping zucht en in baresnood is tot nu toe. En dan vervolgt Paulus in vers 23. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Waarom? Omdat Christus nog niet gekomen is. Wel in zijn eerste komst. Wel in zijn komst in het hart door de Heilige Geest. Maar de dag van de volkomen verlossing. Daar werkt de Heer op aan. Daar gaat het om. Om weer eeuwig hem te mogen bedoelen. Met ziel en lichaam. Er zegt iemand, maar ik weet niet hoe dat moet in mijn leven. Ik weet nu niet hoe ik dat kan bidden. Oprecht. Echt met verlangen. Kom, Heer Jezus. Nou, dat is ook het werk van de Heilige Geest. En dat werk staat wel voorop, gemeente. De Geest en de bruid zeggen kom. En daarom kan het ook. Omdat Hij zijn belofte vervult. U mag het verwachten van het werk van de Heilige Geest. Maar wees daar dan ook ootmoedig afhankelijk van. Laat dan maar uw gebed zijn zoals een gebed uit de 9e eeuw ons leert. Kom, Scheppergeest, daal tot ons neer. Houd Gij bij ons uw intocht, Heere. Vervul het hart, dat het u verbijt met hemelse barmhartigheid. Mag u dat verlangen wel eens kennen? En jij, mijn jonge meisje. Dat je verlangt naar de komst van de Heer Jezus Christus. Dat is echt wezenlijk. Dat hoort er echt bij. Bij het leven van Gods kerk. Het verlangen naar de volkomen verlossing. Naar de dag waarop de Heer Jezus terug zal komen. Als dat verlangen er nooit is. Nee, ik zeg niet dat dat verlangen er altijd is in het leven van Gods kerk. Dat heb ik zo net wel duidelijk gemaakt. Maar als dat verlangen er nou nooit is. Dan zit het niet goed. Als de bruid nou nooit eens uitziet naar de komst van de bruidegom. Dan zeg je toch ook, je kan maar beter niet gaan trouwen bruid. Ik zal maar een andere zoeken. Dat klopt niet. Daar is geen liefde. Maar waar de liefde van God in het hart is. Daar is verlangen naar gemeenschap. Liefde zoekt gemeenschap. En waar verlangt nou de bruid het meest naar? Om nou helemaal van hem te mogen zijn. Dan kun je nog maar aan één ding denken bij het moment. Dan moet je soms al je werk maar loslaten. Dat ik hem mag kennen. Dat is nou het verlangen van de bruidskerk. Het verlangen om verbonden te zijn. De bruidegom roept zijn liefste toe. Ik kom hoor. De bruid die roept, oh kom toch. En zegt iemand, dat verlangen mag er wel eens zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is er meer niet dan wel. Ja, dat is wel een heel eerlijk antwoord. Weet je wat dat nou zegt? Dat zegt nou ook heel eerlijk hoe arm je bent in jezelf. En is u dat wel eens tot schuld? Dat je moet zeggen op het ene moment, dan smaakt uw liefde mij zoeter dan honing. En op een ander moment, en dat is zo van het ene op het andere moment, kan ik zo weer bevangen zijn door zondige gedachten. Ben ik zo alles weer kwijt. Als je dat werkelijk tot schuld en verdriet is, zeg dan eens, wekt dat nou geen verlangen op juist? Heere, begeef mij niet, verlaat mij niet. Gaat dan niet je hart juist uit naar hem, omdat hij het is die je kan zaligmaken, kan verlossen. Hij zegt in zijn woord, en daarmee wil hij u vertroosten en sterken. Ik kom om alle dorren van uw hart weg te nemen. Ik kom om het leven te vernieuwen. Ik kom met mijn geest om u zo te maken zoals ik u hebben wil, als mijn bruid. Maar weet dan nou, het zal niet bij dat verlangen blijven. Het zal ook werkelijkheid worden. Hij zal terugkomen. En als je die bruidegom in dit leven leert kennen, dan zul je hem ook herkennen als hij komt op de wolken. Daar is hij, de bruidegom. Dan zul je tot hem getrokken worden, om eeuwig de bruiloft te vieren, hem eeuwig te loven en te prijzen. Is dat het verlangen van jouw hart, van uw hart? En dan ook weer niet zo van, nou ja, ik voel dat wel eens. Maar nou ook dat het uw dagelijkse leven mag gaan doortrekken. Want bekering, verlangen is niet alleen een gevoel, het gaat niet buiten het gevoel om, maar dat krijgt ook heel praktisch gestalte in het leven. Dan werkt de Heer het uit in het leven van de geloof en bekering. Dan komt er in het leven verwachting en uitzien. En dan worden de dingen in het leven toch in zekere zin betrekkelijk. En dan zijn er toch andere dingen die belangrijker zijn. En dan komen er toch verlangens in je hart die je eerst niet kende. En komt er een afweer van de dingen waar je eerst zo naar verlangde. En dan komt er bewogenheid met deze wereld die bloedt uit duizend wonden. Waar zoveel mensen onbekeerd voortleven. Dan krijg je bewogenheid met je dorp, met je plaats. Dan krijg je bewogenheid met de jongeren van de gemeente. Maar ook met de ouderen die al met één been in het graf staan. Kom met ons. Want die het hoort zeggen, kom. Dat is een mening. Want de bruidegom is het zo waard. Dan gun je de bruidegom immers zoveel meer. Dan krijg je gebed en aandacht voor degene om je heen die naast je staat. Voor die collega op het werk. Dat is nou ook vrucht en werk van de Heilige Geest. Bewogenheid met anderen. Dan verlang je ook om zielen te winnen voor de eeuwigheid. Daar hoef je niet per se dominee of evangelist te zijn. Maar in de plaats waar de Heer u gesteld heeft, dan zal de omgeving het merken. Hij heeft verwachting. Dan zit het niet zozeer in woorden. Maar dan blijkt dat gewoon uit de manier waarop u omgaat met, nou, waarop je omgaat met je mobiel. De manier waarop je omgaat met je vrije tijd en met je geld. Omdat je verwachting hebt. Omdat je thuis een andere thuis is. Omdat je een beter vaderland verwacht. Omdat je de bruidegom verwacht. Dan wordt dat gemerkt. De liefde van de bruidegom in het hart van de bruid. En dan blijkt dat ook in je betrokkenheid op het werk van evangelisatie en van zending. Want dat gaat immers over Gods bruidskerk. Dan is er een hartelijke liefde tot zijn woord. En dan ben je betrokken op de sacramenten. En als dat verlangen gemeente er niet is, dan is het niet goed. Dan kent u hem niet. En wat ben je arm als je hem niet kent. Als je verlangen uiteindelijk toch niet meer is dan dat het gericht is op het hier en nu. Als er geen zuchten is, geen dorsten is, zoals we het hebben gezongen met Psalm 42, naar de Heere. Dan is de dag van de komst van de bruidegom een dag van verschrikking en van beving. Dan zult u hem ook zien als het lam, jazeker. Maar dan als het lam in zijn toorn. Dan wenst u verzwolgen te worden onder de heuvels en onder de bergen, omdat u zijn toorn niet kunt verdragen. En dat geldt zeker voor u, voor jou, die zoveel blijken van liefde van hem in uw leven hebt ontvangen. Want u hebt toch zijn woord. U hebt toch zijn liefdesbrief. U heeft toch geleefd onder de prediking van het woord. Hoeveel is te zwaarder oordeel als wij op zijn roepstem, ik kom, geen acht slaan. Dan zul je voor eeuwig spijt krijgen. Daarom val hem toch te voet. Bekeer je tot hem, nu het nog het heden is van de genade. Dan zegt iemand, maar als je dat nou bedenkt, hè, dat het dan eeuwig wel of eeuwig weg is, dan kun je toch niet verlangen naar een spoedige komst van de Heer Jezus. En misschien denkt u wel aan die zoon of dochter van u, die eigenlijk van de kerk niks meer wil weten. Of van een ander die u lief is. Die moet toch bekeerd worden. Dan kun je toch niet bidden of dat hij spoedig komt. Nou, ik begrijp u wel. Dat is heel, heel begrijpelijk en ook heel menselijk. En toch niet bijbels. Want Gods woord laat ons zien hoe meer er geroepen zal worden om de komst van de Heer Jezus. Hoe meer er verlangd wordt naar zijn toekomst, des te meer gaat de tijd dringen. Maar dat wil niet zeggen dat als de tijd gaat dringen, het werk van de Heilige Geest minder krachtig zal zijn. We moeten de grootheid van Gods genade maar niet gaan meten in het aantal dagen dat we genadetijd ontvangen. Want al ontvang je 100 jaar genadetijd, je kunt er de eeuwigheid niet mee in. U hebt hem nodig. U moet hem kennen die u de genadetijd schenkt. En dat kan geen uitstel leiden. God geeft u vandaag de tijd om zich tot hem te bekeren. En als de komst van de Heer Jezus aanstaande is, dan is dat tegelijkertijd een appel van het evangelie voor een ieder die nog buiten staat. Hoe meer Gods kerk roept om de komst van de Heer Jezus Christus, des te overvloediger wil de Heere werken om het getal der gezaligden vol te krijgen. En wie bidt om de komst van de Heer Jezus, die heeft nog meer het behoud van de naaste op het oog. Meer dan als je bidt, blijft u toch alstublieft nog even weg. Want die moet nog bekeerd worden. Heel begrijpelijk. Maar zijn komst is aanstaande. En hoe eerder hij zal komen, bij wijze van spreken, des te krachtiger zal hij werken om het getal der gezaligden vol te krijgen. Het valt op dat bij het gebed om de komst van de Heer Jezus vervolgens zo'n klemmende, dringende nodiging klinkt. Want onze tekst doet de deuren van Gods genade vervolgens wagenwijd open nadat de echo heeft geklonken, kom. En zo eindigt de tekst, en die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. Voor ons gevoel past dat niet bij elkaar. Dat is toch wel heel opmerkelijk. Het verlangen van de bruid naar de bruidegom, naar zijn komst. En heeft dan dit ermee te maken, die klemmende laatste oproep van het evangelie, kom. Ja, we zijn hier gekomen aan het einde van Gods openbaring. En nog één keer klinkt de bazuin van het evangelie vanaf de mond van Christus de bruidegom. En die dorst, kom! Het zijn woorden die we in het Oude Testament ook al horen. In Jesaja 55. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Het zijn de woorden die de zaligmaker zelf gesproken heeft op die laatste dag van het grote feest, het Loofhuttenfeest, Johannes 7, waar hij het zegt op het tempelplein, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken. En hier dan nog eenmaal wordt de bezuin van het evangelie aan de lippen gebracht. En met ernst en bewogenheid doet hij een appel op het hart van een ieder die nog onbekeerd voortleeft. Nog één keer klopt hij op de deur van het hart, voordat hij komt. Ik kom, en daarom kom tot mij. Of hebt u geen dorst? Hebt u geen dorst naar mij? Heeft u nog genoeg van het leven zonder mij? Doe toch niet zo dwaas. Leef toch zo niet door. Maar laat u met God verzoenen. En die wil, die nemen. Die wil, die wil. Ja, zegt iemand, dat is het nou, hè? Je moet het willen. Ja, geen mens van nature wil. Ja, maar hoe wordt uw wil nou gaande gemaakt? Ja, door de Heilige Geest. En het is een leugen een drogreden als u zegt, ja, ik wil wel. Echt, ik bid er elke dag om. Maar ik ontvang niet. Hoe komt het dat u niet ontvangt? En dan kunt u zich niet verschuilen achter Gods soevereiniteit of achter zijn verkiezing. U die zegt dat u wel wilt, maar niet weet of de Heer wel wilt. Hebt u al eens ontdekt dat u helemaal niet wilt? Want het staat hier onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En die wil komen. Dat is onmiskenbaar. Wie komt, die neemt. Het zijn schakels die aan elkaar verbonden zijn. Maar als u niet ontvangen heeft, dan bent u ook nog niet gekomen. En wie niet gekomen is, die wil ook niet komen. De zaligmaker doet als het ware een beroep op onze wil. Wat wilt u nou? Wilt u nou voor eeuwig verloren gaan? Of wilt u zalig worden? Want die bid, die zal gegeven worden. Die zoekt, die zal vinden. En die klopt, die zal opengedaan worden. Waarom zou u nog langer wegblijven? Waarom zou u niet komen als het u geschonken wordt om niet? Helemaal gratis, duur gekocht door het bloed van de bruidegom, het lam. Als het niet verandert, dan zal op de dag van het oordeel klinken. En gij hebt niet gewild. Ja, zegt iemand, maar zou die wel echt komen? We zijn al 2000 jaar verder. Ik merk er niet zoveel van. Ja, maar weet jij nou niet dat dat nou juist dat taaie geduld van hem is? Hij komt nog niet. Zoals de apostel Petrus zegt, de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achter, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Dat is zijn wil. Zou u dan niet bidden, Heere, maak mijn wil gelijk aan de uwe. Leer mij buigen voor u, Heer. Alles wat in de weg staat, kan en wil hij wegnemen. Gemeente, het is een liefdevolle nodiging. En daarmee tegelijk een ernstige roepstem. Kom, om uw levens wil. Het laatste bevel wat u in de Bijbel leest, is een woord bestaande uit 3 letters. Kom! Het is als de laatste mogelijkheid. En daarmee laat het boek Openbaring aan het slot ons zien. U balanceert op het randje van de afgrond. Jij dreigt te verdrinken als u niet haastig wordt gered. Kom! Verlies het nou eens voor hem. Geef je verzet nou toch eens op. En ga niet langer eigen gekozen wegen. Het is het bevel om u zalig te maken. Om als een arme schuldige zondaar, als een zwarte bruid, nou bij hem te komen. Hij wil u reinigen. Hij wil u maken zoals hij u hebben wil. Wat een zegen. Als jij vanavond, als je thuis komt, je knieën buigt. Heren, ik moet komen. En ik weet niet hoe. Maar u zegt dat ik moet komen. Breng me dan bij u. Bij de Heere is genade overvloeiende. Een schat aan zegeningen schenkt hij weg. Aan armen. Aan dorstigen. Uit genade alleen. Amen.